Ik denk dat wij allemaal ons wel bewust zijn hoe ongelooflijk veel geweld er in de wereld is. En dat bedoel ik niet het geweld wat je op de buis ziet, wat af en toe in Nederland ook voorkomt. En dan is er altijd nog die onderscheiding tussen gerechtvaardigd geweld en onrechtvaardig geweld. En als je je afvraagt of het ooit in de wereld zo zou kunnen zijn dat we in vrede met elkaar leven, dan zullen we het vraagstuk van het geweld zullen we opgelost moeten hebben. Want we denken meestal dat geweld pas ontstaat als we iets gaan doen. Of als anderen iets doen. Of als er de confrontatie is. De discussie. Het meningsverschil. Maar het begint oneindig veel vroeger. Het begint al bij je adem. En wat je je lichaam allemaal aandoet. Want als je je lichaam dwingt, dat doe je op ontelbare manieren, dan levert dat een reactie op. En die reactie is weer geweld. Dat begint al heel vroeg. Als klein kind begint het al. En dan wordt het je nog voor een groot deel aangedaan. Maar je leert heel gauw om jezelf geweld aan te doen. En je draagt dat ook weer over op jouw kinderen. En je draagt het over op de mensen met wie je leeft. En die mensen zitten in precies dezelfde positie. Je zou er eigenlijk niet lang stil bij moeten staan, want dan word je gek. Als je je bewust wordt van waar geweld begint. Boeddha zei terecht, hij die het leed bewust is, die kan dat nauwelijks dragen. En dat is letterlijk zo. En ik denk dat het geweld toeneemt in de wereld. Alleen al het mechanische geweld. Het geweld van het lawaai. Van de beweging die sneller is dan ons bewustzijn op het ogenblik nog verwerken kan. Ook daarin zal waarschijnlijk verandering komen, maar toch. Wij leven in dat geweld. En de vraag is, hoe kunnen we daar contact mee krijgen, dat geweld in onszelf? Zijn we dan aangewezen op dat ongelukkige uurtje op het kussen? Of kunnen we het gebruiken de hele dag door? Kunnen we de hele dag door ons bewust worden van het geweld? En zoals we nu hier bij elkaar zijn, in deze groep, kunnen we natuurlijk van het luisteren en strakjes van het spreken gebruik maken om dat geweld op te merken. Hoe luister je? Als je oplet, dan luister je naar iets in wat gezegd wordt. Maar dat wat gezegd wordt, ontgaat je voor het grootste gedeelte. En dat zal hier dan nog niet zo direct zichtbaar zijn. Maar als je bij jezelf nagaat waar je op uit bent, ook in de meditatie, dan zul je merken dat dat heel smal is. Dat je langs een omweg er beter van probeert te worden. Maar dat het totaal wat je bent, vooral al die gedeelten in jezelf die om een of andere reden zijn blijven liggen, hoe je die buitenspel houdt. En als ze al op een dag aan je duidelijk worden en je wilt ze aan het woord laten, dan zijn ze zo lang, zijn ze onmondig geweest, dat ze zich ook weer met geweld aan je opdringen. En wat je dan doet, dat is dat je zegt, dat moet nu aan de beurt komen. En je gaat op zoek om dat aan de beurt te laten komen. En je merkt niet dat daarin precies weer geweld zit. Ja, wat dan? De psychologie die adverteert dat eigenlijk. Als je tekort opmerkt, dan moet je erop afgaan. Er zijn countergroepen, sensitivitygroepen, er zijn eindeloos veel therapieën die echt allemaal daarop berusten. En niemand schijnt in de gaten te hebben dat opnieuw geweld is. En nog veel erger geweld. Er zijn blijkbaar ongelooflijk weinig mensen die beseffen dat je niets kunt forceren. Absoluut niets. En als er al een tekort is, op welk gebied dan ook, dan kan dat alleen maar aangevuld worden als het leven je het toestaat. Als het leven het je aanreikt. En dat doet het leven heus wel. Als je luisteren kunt. En dat luisteren is niet alleen naar iemand, maar dat is luisteren naar alle dingen die in je leven aanwezig zijn. De ander. De zon, de maan, de sterren, het weer, de regen. En een heleboel mensen denken dan, ja, maar dan moet ik buiten wonen. Dan moet het ideaal zijn. Maar ook dat is een misvatting. Je kunt ook in een steeg, kun je het leven wat er is, volledig leven. Een van de grote Indiase wijzen, Nisargadatta, leefde in een achterbuurt, in een klein kamertje. Het zit hem niet in die omstandigheden. Het zit hem in hoe jij met jezelf omgaat. En of je dus werkelijk kunt luisteren, werkelijk kunt kijken, als een vrij mens. Niet als een mens die tegen zichzelf zegt, ja, eerst moet ik nog dat en dat en dat afmaken, want dat is mijn tekort. Dat gaat niet. Of ik moet in analyse. 7 jaar lang, 9 jaar lang. Om dan te ontdekken dat je op hetzelfde punt zit. Het is van zoiets subtiels afhankelijk. Of je inderdaad beseft dat het afhangt van de wijze waarop jij luistert, kijkt. En van niets anders. Niet van je hersencapaciteit. Niet van je slimheid. Niet van je eruditie. Maar of jij zo luistert, zo kijkt, zo ervaart, dat je vanzelf eerbiedig wordt. Eerbiedig voor dat wonderlijke leven. Dat ondanks het feit dat wij het samengeperst hebben in steden, dat we de meest krankzinnige dingen hebben uitgehaald, dat het toch blijft vloeien. En dat wat nodig is, is dat wij gaan beseffen wat we dagelijks doen. En dan niet met een zwarte toga om van de moraal, maar heel gewoon kijken naar wat er in ons gebeurt. Wat er in ons gebeurt als we onszelf dwingen. Als we onszelf forceren. Maar dan moet je je eerst bewust worden dat je jezelf forceert. En dan moet je je bevrijden van de gedachte dat je dat even snel in kunt halen. Het gaat niet. Er valt niets in te halen. Er valt alleen te ontdekken waar je staat. Dat is voldoende. Dan regelt het zich vanzelf. Daar hebben we geen specialisten voor nodig. Dan ga je ook merken wat je in de weg zit om werkelijk te kunnen luisteren, om werkelijk te kunnen kijken, om werkelijk te kunnen ervaren. Dan merk je wat je in de weg zit. En opnieuw, als je dat merkt, denk dan niet, nou zal ik dit of dat gaan doen. Want dat is bedacht. alles wat bedacht is, is verleden tijd. Weet je, als je dit beseft, dan besef je dat het heel hard nodig is om dagelijks te oefenen in je uppie, alleen met je adem, soms met je energie, met de ontspanning die soms wil komen. En dat je helemaal aan het begin moet beginnen. En je niet meer af laten leiden door al het geschreeuw buiten je van de zogenaamde urgente dingen. Want die dingen die zijn zo urgent geworden omdat je nagelaten hebt aan het begin te beginnen. Het begin ligt niet bij de opvoeding van de kinderen, het ligt bij de opvoeding van jezelf. En de opvoeding van jezelf gaat niet aan de hand van regels, van een leerstuk. Het gaat aan de hand van waarnemen, gevoelig waarnemen en van daaruit verder gaan. Ik denk dat we dan in alle, maar dan ook alle uitingen van het leven door kunnen gaan met deze innerlijke arbeid, wat het ook mag zijn. Dan ga je ook merken, en daar zul je van schrikken, dat je elke ervaring ingaat met een voorstelling om wat die brengen kan. En het is natuurlijk duidelijk dat dat dwaas is. Want dat kun je niet meer ervaren. Maar we zijn helemaal vol van voorstellingen omtrent onze ervaringen. En we weten het niet. En zo jagen we iets na wat onmogelijk. Er is alleen maar één mogelijkheid, dat je dat allemaal in liefde te weten komt, opdat je werkelijk van daaruit een liefhebbend mens kunt zijn, die niet meer eerst eist, maar die in staat is, heel natuurlijk, heel vanzelfsprekend, zonder enige moeite, te geven, van zich te doen uitgaan. En in dat licht wordt de rol van de dood, wordt een lieflijke rol. Het is niet datgene waar we bang voor zijn, dat is iets totaal anders. Als je geen geweld meer gebruikt in jezelf, wordt de dood je vriend. Hij wordt degene die van je afneemt wat niet meer nodig is. En dat is heel nodig, want we zitten te vol. En echt, je kunt het in alles. Je kunt het in de wijze waarop je eet, ademt, kijkt, luistert. In al die vele, vele activiteiten kun je aan de oorsprong komen.